Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Welkom bij de Mannenbrein podcast. En vandaag hebben we te gast Luke. En ja, je hoort het aan de naam. Luke is een man. En de reden dat Luke hier zit, is omdat hij ons programma waardig heeft doorlopen. De eerste lichting, wat een coachingprogramma is voor mannen. En Luke, ik vind het ontzettend mooi dat je hier bent. Omdat we in de Mannenbrein podcast al heel veel vrouwen aan het woord hebben gehad. Die vertelden over hun reis, over de problemen waar ze tegenaan liepen in de liefde. En hoe ze door middel van programma's zoals Leven en Liefde of ons transformatietraject die problemen hebben overwonnen en nu een gelukkig liefdesleven hebben. Wat voor ons dat inhoudt, een gelukkige relatie met jezelf en vaak ook met een partner. Hangt maar net af wat je doelen zijn in het liefdesleven. En heel vaak zie ik nog wel eens comments of reacties voorbij komen. Niet, eigenlijk nooit op deze podcast, maar wel op YouTube-video's, soms op sociale media, van vrouwen die wellicht niet zulke fijne ervaringen met mannen hebben gehad. Die mannen die dan geen verantwoordelijkheid namen voor hun gedrag. En dan krijg ik nog wel eens, zie ik nog wel eens reacties voorbij komen van ja, leuk hoor, dat mannenbrein voor vrouwen en zo. Maar jullie zouden eigenlijk die mannen moeten helpen, want ja, daar gebeurt ook een hele hoop. En ik snap die reactie heel goed. En mijn reactie is ook altijd van ja, tuurlijk, dat begrijp ik. Alleen jij als vrouw wil je gewoon op jezelf richten. En dan als je jouw liefdesblauwdruk gezond is, trek je vanzelf een man aan die ook aan zichzelf heeft gewerkt. Dus ja, ik kan wel een soort van alle mannen gaan toespreken, maar dat werkt niet. Wat er moet gebeuren is dat ze die mannen ook verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag. En met zichzelf aan de slag gaan, of het nou door middel van therapie is, vormen van coaching, een mengsel daarvan, andere vormen van zelfontwikkeling, wat het ook is. En ja, we zitten nu in ons 8e jaar met Mannenbrein. En we wisten altijd al wel dat we uiteindelijk ook mannen wilden gaan helpen op die diepere lagen die we er al langer bij vrouwen, waar we al langer met vrouwen mee aan de slag gingen. En nu is het eindelijk zover. Je bent meegedaan aan Waardig de Eerste Lichting, wat is een coachingprogramma is geworden voor mannen. En waarbij we eigenlijk hetzelfde proces doorlopen, namelijk het veranderen van je liefdesblauwdruk, het loslaten van het oude verhaal, kalmte, rust, geluk in jezelf gaan vinden. Dat proces is, is wat de mannen doorlopen in Waardig. En ik vind het heel mooi dat jij hier bent, omdat ik denk dat het heel goed is ook voor sommige vrouwen die dus in een paradigma zitten van ja, die mannen nemen geen verantwoordelijkheid voor hun gedrag. Er zijn geen goede tussen aanhalingsteken mannen met wie je een liefdevolle, veilige, fijne relatie kunt opbouwen. En ja, dat hele idee, weet je, wij als coachingteam bij Mannenbrein zien dat dat niet zo is. En dat kun je vertellen. Maar ik denk dat het veel helender is, veel krachtiger is, veel mooier is als mannen die zelf dit soort programma's hebben doorlopen, dat vertellen. En ook voor alle mannen die luisteren, die zich wellicht herkennen in jouw verhaal, die misschien nog nooit van zelfs van deze vorm van coaching hadden gehoord, hier helemaal niet vanaf wisten, kan het ook een bevrijding zijn om te beseffen van hey, ja, als mijn liefdesleven niet gelukkig is, zijn er bepaalde dingen die je kan doen om dat te veranderen. En ja, echt uit de grond van mijn hart, super vet dat je hier bent. Heel erg bedankt daarvoor. En ik heb er heel veel zin in. Ja, Laurens zit hier aan de rechterkant van mij voor de luisteraars.
Yes.
Jij heeft nu ook een geluidje gemaakt, dus
we weten dat iedereen. Ja, ik ben het ook. Ja, weet iedereen dat jij er bent. Voor de YouTube-kijkers, je wist het misschien al.
Maar, ja. Ja. Ja, ik denk dat het gewoon mooi is om te beginnen, Luke, sowieso om jezelf even voor te stellen. Maar eigenlijk voordat je deze vorm van coaching leerde kennen, hoe je naar de liefde keek, hoe je naar het leven keek, naar daten keek, om een beetje een beeld te schetsen van hoe, ja, voor sommige mannen ook gewoon wat de struggles zijn die ze ervaren in de liefde. Mm. Dus floor is yours.
Yes. Nou, allereerst super fijn dat ik hier mag zijn. Ik zal mezelf inderdaad even kort voorstellen. Ik ben Luke, 30 jaar, woonachtig in Limburg.
Dat is te horen.
Dus dat zul je inderdaad ook al horen aan het accent. Ik doe mijn best om het zo neutraal mogelijk te houden.
Ja, blijf lekker authentiek. Dat is goed opstaan.
Nee. Ja, mijn reis eigenlijk voor deze cursus, mijn overtuigingen voor deze cursus, die waren eigenlijk wel heel erg negatief op het gebied van de liefde. Ik had de stellige overtuiging dat ik toch nooit een vriendin zou krijgen. En die overtuiging die was heel erg hard. Dat was gewoon een feit. Ik was niet gemaakt voor het feit dat ik een vrouw zou vinden. En daar had ik mezelf dusdanig van overtuigd. Dat ik op een gegeven moment in januari 24 daar keihard mee werd geconfronteerd. Toen was ik met mijn ouders een programma op tv aan het kijken, Blind Getrouwd. Dus de Belgische versie van Married at First Sight.
Want Thijs kijkt het altijd.
Ja.
Soms kijk ik dit soort programma's aan. Kijken of ik een YouTube-video erover kan maken.
Maar, dat is de reden.
Ja, ik was toevallig met mijn ouders mee aan het kijken. Ja. Dus ik zou het zelf ook niet kijken. Maar daar raakte mij iets wel heel erg. Ik zag daar een stijl die volgens de krant zijn, die als enige nog steeds bij elkaar. Die stonden daar, gingen trouwen. Op zich, het trouwen aan zich, ja, dat vond ik niet zo spannend. Maar op dat moment moest ik echt keihard op mijn tanden bijten om niet in huil uit te barsten. Omdat ik op dat moment twee mensen heel gelukkig zag. Heel erg liefde voor elkaar voelde. Heel gelukkig zag zijn als koppel. Mm-hmm. En ik had de stellige overtuiging, ik ga dat nooit, maar ook letterlijk nooit meemaken. En ik ben helemaal totaal geen huiler, ik huil nooit. Maar op dat moment moest ik echt keihard op mijn tanden bijten om niet in huil uit te barsten. En toen was het moment dat ik wist van ja, hier moet ik wel echt iets mee doen.
Mm. Hoe lang geleden is dat?
Dat was januari 2024.
2024,
ja.
Oké. Okay. Ja. Mm. En waarom was die overtuiging er, denk jij?
Ik denk dat dat een verschillende redenen heeft. Een van de redenen is wel dat ik echt voor het traject heel erg kritisch op mezelf was. Eigenlijk onmenselijk kritisch. Misschien om het een beetje in perspectief te plaatsen dat op het gebied van de liefde dat ik het idee had dat ik Brad Pitt, George Clooney en James Bond bij elkaar moest zijn. Om inderdaad die vriendin te krijgen. Maar ook inderdaad een stuk onzekerheid door een bepaalde gebeurtenis die zich heeft voorgedaan bij de diploma uitreiking van de middelbare school. Waar ik eigenlijk op de middelbare school ben ik altijd mezelf geweest. En me niet heel erg veel aangetrokken van anderen. En daarbij die diploma-uitreiking, wat toch een feestelijk gebeurtenis is, werd iedereen één voor één naar voren geroepen door de mentor, met allemaal positieve feedback. En bij mij zei de mentor, ja, en dan nu is Luke aan de beurt, degene waar ik nog geen één volledige zin van heb gehoord. En toen moest de hele zaal lachen. Op zich had ik daar nog niet eens zo heel veel moeite mee. Waar ik wel veel moeite mee had, is dat op een gegeven moment daarna mijn vader en moeder thuis kwamen. En met name mijn moeder echt huilend thuis kwam van, ja, we weten dat je inderdaad een stukje verlegener bent, maar dat hij jou zo belachelijk moet maken voor een volle zaal, dat heeft ons toch wel erg pijn gedaan. En met name dat, om dat bij mijn moeder te zien, dat heeft mij heel erg pijn gedaan. Dus door het heb ik denk ik onbewust een beetje de overtuiging gecreëerd door het feit dat ik mezelf ben, kwets ik daarmee mijn moeder, in elk geval op dat moment.
Ongelooflijk, hè? Hoeveel lading bepaalde woorden kunnen hebben, maar ook een verantwoordelijkheid die iemand dan heeft als mentor of als leraar om eigenlijk gewoon iets heel moois en iets positiefs te zeggen. En misschien in dit geval bedoelde hij het als een grapje. Alleen, ja, komt dat dan zo verkeerd over dat je daar last van hebt voor de rest van je leven?
Ja, met name inderdaad van de reactie van, en dat neem ik u niet kwalijk, maar inderdaad de reactie van mijn ouders raakte me gewoon in de
geest. Ja.
Snap ik. Is het misschien ergens ook dan bijna een soort gevoel inderdaad dat jij, als je jezelf bent, niet goed genoeg bent en dat je hen dus teleurstelt en...
Ja, eigenlijk een soort van dat soort gevoel ga je dan denk ik onderbewust ga je dat wel zo creëren.
Dat was... op de middelbare school. En dan ga je natuurlijk, je begint 20 jaar in, je gaat verder met je leven.
Ja.
Hoe is het vanaf daar gegaan?
Ja, inderdaad, begin 20 jaar. Mijn beste vriend die is op zijn 23ste is die getrouwd. En ook op dat moment, of ja, een half jaar later, kwam ik eigenlijk zelf voor de. Of kwam bij mijzelf ineens op van ja, wat wil jij eigenlijk uiteindelijk op dat gebied? Nu ben ik iemand die op zich best wel goed op zichzelf kan zijn. Niet per definitie 24/7 iemand om zich heen moet hebben om gelukkig te zijn. Dus eerst ook even de afweging gemaakt van ja, hoe zie je dat voor je? Wil je misschien inderdaad alleen blijven? Op een gegeven moment was ik daar uit van ik zou wel graag een vriendin slash vrouw uiteindelijk in mijn leven willen krijgen. En eigenlijk bijna meteen nadat dat duidelijk was, wat me heel, heel rust gaf dat ik dat wist, hè, bijna meteen daarna kwam toen echt keihard van, ja, jij wilt dat en je bent perfectionist en alles wat je wil, dat ga je bereiken. Dat heb je niet zelf in de hand en dat gaat je toch niet lukken.
Had je dat op andere gebieden van je leven dan minder of niet? Zo'n overtuiging, dat gaat me niet lukken?
Ik had dat op andere gebieden veel minder. Ja. Veel minder.
Waarom denk je dat het dan in de liefde, in het contact met vrouwen, zo sterk aanwezig was?
Omdat ik denk dat ik daar inderdaad afhankelijk ben van anderen. Veel andere zaken kun je zelf in een bepaalde richting opsturen. Ik zeg maar iets, ik heb bijvoorbeeld laatst een halve marathon gelopen. Ja, dat echt heel schematisch train je daar dan voor. En dan ga je voor een bepaalde tijd. En dat, die tijd die haal je dan ook. Mm-hmm. Daar ben je verder nergens afhankelijk van. Terwijl dat je daar natuurlijk ook blessures en dergelijke kunt oplopen. Mm-hmm. Dus het hoeft niet per definitie zo te zijn dat je dat doel ook haalt. Maar inderdaad, in de liefde, je bent uiteindelijk, eindig je dan toch met twee personen. En die andere persoon die moet jou wel leuk genoeg vinden om bij jou te zijn, slash bij jou te blijven.
Ja. En die overtuiging die zat er dus eigenlijk al van, ja, van ik weet niet of ik zo'n persoon ben voor iemand anders, dat ik ook echt leuk genoeg voor die persoon kan zijn.
Klopt. En ook wel inderdaad wat ik zei met die innerlijke criticus, dat ik was Luke, maar ik moest hier zijn.
Juist, Brad Pitt, ja, die James Brad Pitt, Bond. James Bond, Mesh.
Ja, George Clooney.
Ja.
Precies. Dat is een goede mix wel.
Plus kan ik me voorstellen van, nou, natuurlijk ook het feit dat het allemaal niet op school wordt geleerd. Van de liefde, en daar kan je ook bepaalde vaardigheden in opdoen. En dan kan je ook in groeien. Dat natuurlijk misschien al snel een gevoel geeft van, oké, ik ben verloren. Zeker als die negatieve overtuiging natuurlijk ook zo sterk is.
Klopt, want inderdaad, wat je aangeeft op school wordt zoiets niet geleerd. Ik heb hier in een paar maanden tijd al zoveel geleerd ten opzichte van inderdaad al die jaren hiervoor. Dat is echt wat dat betreft niet te beschrijven.
Het is wel interessant wat ik zo naar je zit te luisteren. Ik kan me voorstellen dat je het in carrièregebied minder hebt, ondanks dat je daar natuurlijk ook afhankelijk bent van of mensen jou aannemen, wat voor collega's je hebt en noem maar op. Maar ik denk dat je in een schoolsysteem wel getraind wordt om te denken in termen van, als ik goed mijn best doe en ik leer bepaalde informatie en ik haal een bepaald cijfer, openen zich bepaalde deuren. En dat kun je redelijk doortrekken naar de werkvloer. Oké, ik leer bepaalde vaardigheden, die voer ik goed uit. Dan behaal ik bepaalde resultaten. Ja, dan gaat dat zo verder. Dan klim ik die ladder op. Dus ik kan me wel voorstellen dat je wel getraind wordt om werk, carrière te zien als een soort vaardigheid. En waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben, is naar vriendschappen bijvoorbeeld. Gewoon contact maken met mensen die je misschien niet kent. En jezelf echt zijn in dat contact. Omdat je daar natuurlijk ook afhankelijk bent van of de ander jou leuk vindt en het fijn vindt in het contact met jou. Hoe was dat dan voor jou?
Op zich, op de middelbare school, ik was niet per definitie de populairste jongen, maar echt gepest ben ik gelukkig ook niet. Daar ben ik wel heel erg blij mee, want dat lijkt me wat dat betreft absoluut geen pretje om dat mee te maken. Mm-hmm. Maar ik heb wel een hele, relatief kleine, maar wel een hele hechte vriendengroep. Eigenlijk ook al vanaf de basisschool en die andere jongens vanaf eigenlijk de brugklas. Mm-hmm. We gaan dit weekend, over 2 weken gaan we ook weer samen met die vriendengroep op vakantie. Dus daar hebben we wel ergens vrienden een hele hechte band. Ja. Bij nieuwe mensen had ik qua dat betreft wel wat meer tijd nodig om daar een connectie mee aan te gaan. Maar ik werd wel altijd geaccepteerd voor de persoon die ik was.
Ja, de reden dat ik er naar vraag is omdat het iets is wat ik vaak hoor, dat mensen eigenlijk alle gebieden van hun leven, dat het best lekker gaat. En dat ze ook zeggen van, ik heb eigenlijk best wel gewoon een fijn leven verder. En dat ze toch in de liefde, heel specifiek in de liefde, bepaalde triggers ervaren. En we zeggen vaak hier op deze podcast dat de liefde ook wel een verdiepend programma van zelfontwikkeling is. Omdat er dingen die latent aanwezig zijn in je liefdesblauwdruk, in jouw persoon, triggers, die kunnen in die liefde naar boven komen, die misschien minder naar boven komen in andere gebieden van je leven. Mm. En soms is er een hele sterke overlap juist. Dus het hangt altijd heel erg van de casus af. Het zijn geen wetmatigheden. Maar puur voor mij om dat beeld goed scherp te hebben. Oké.
Want dat was inderdaad, sorry dat ik je onderbreek, ook een van de oefeningen was de levensmatrix invullen.
Ja, in programma waardig.
In programma waardig, inderdaad. Die heeft me ook wel heel veel inzicht gebracht. Ik heb inderdaad nog geen vriendin. Maar eigenlijk op elk ander gebied heb ik het heel goed voor elkaar. Ik heb het financieel goed voor elkaar. Ik heb echt een hele goede, hechte vriendengroep. Qua familie heb ik alle steun. Ik ben gezond. Dus wat dat betreft, ik heb sinds kort een eigen huis. Dus ik heb het eigenlijk op elk gebied, letterlijk op elk gebied voor elkaar.
Ja, en ik denk dat het interessant is om vanaf hier ook richting het programma te gaan en eigenlijk de hele transformatie die je hebt doormaakt. Want we hebben het podium mooi geschetst. Mm. De reden, kijk, je zegt het net, ik heb nog geen vriendin, maar waar het voor ons altijd om dat soort programma's om gaat, of het nou leven en liefde bij de vrouw is of waardig bij de man is, dat je los van de directe resultaten die je hebt in de liefde, of je nou een vriend, partner hebt, ja of nee, dat doet er eigenlijk voor ons nooit toe. Het gaat erom dat je het absolute vertrouwen hebt dat het goed gaat komen. Van hé, ik ben een waardig persoon, ik ben een leuk persoon en ik ga de juiste tegenkomen. Ja, daar zullen we straks nog een heel moment voor wat ons allemaal op het netvlies staat van hoe jij tijdens een workshop hier daar een doorbraak in had. Mm. Maar ik denk dat het mooi is om richting die transformatie te gaan. En wellicht ook toen jij voor het eerst aan aanraking kwam met datingadvies, relatieadvies, wat het met je deed en hoe vanaf daar het hele proces is gegaan.
Mm. Ja, dan begin ik even helemaal bij het beginpunt, echt bij de basis wat dat betreft. Allereerst, voordat ik aan dit programma begon, had ik ook best wel de overtuiging van je moet het zelf allemaal oplossen, je moet het zelf kunnen en zelf voor elkaar krijgen. Dus ook voor degene die dit meekrijgen en twijfelen aan het idee hebben dat ze het zelf moeten kunnen, neem alsjeblieft die stap om inderdaad hulp te zoeken. Mm. Juist dat is krachtig, om inderdaad op een gegeven moment te herkennen en in te zien van hé, ik kom er zelf niet uit. Ik moet daar in elk geval hulp bij zoeken om daar iets aan te doen. Dus dat vind ik de allereerste eigenlijk belangrijke stap om daarin te nemen. Mm-hmm. Op een gegeven moment heb ik inderdaad die hulp gezocht. Ik heb toen met Laurens contact gehad in zaak het traject van waardig en 1-op-1, het traject met Laurens. De vraag was toen van, gaat dat samen? Blijkt wel dat dat heel goed samen is gegaan.
En het 1-op-1 traject is het transformatietraject met Laurens. Wat bestaat uit 1-op-1 coaching sessies. En waardig is een groepsprogramma waarin je met meerdere mannen tegelijkertijd door dat programma heen gaat voor de luisteraars. Ja.
Dus dat traject ben ik aangegaan vanuit de negatieve overtuiging die ik had. En daar komen we misschien, of daar komen we zeker straks op het einde uit, waar dat die overtuiging nu is. Maar ik heb in het traject heel veel geleerd. Een van de grootste dingen die ik heb geleerd is contact maken met mijn gevoel. Voor dit traject zat ik eigenlijk 100% in mijn hoofd. Mm-hmm. Drukte ik ook al mijn gevoel, drukte ik helemaal weg. Dat onderdrukte ik helemaal. En ik heb daar veel, veel beter mee leren omgaan. En eigenlijk toch wel in relatief korte tijd al heel, heel veel ontwikkeling daarin meegemaakt.
Ja, ik zat er vanochtend ook even over na te denken. En Waardig is gestart dit jaar in april.
April, mei.
En wij hebben dus ergens in april contact gehad over van nou, wat is de beste weg? Transformatietraject of waardig? En inderdaad al de vraag van nou, is het te combineren? En ik weet nog zo goed dat je zei van nou, ik doe gewoon allebei. En ik hoorde ook aan je stem en die intentie was te voelen aan de andere kant van de lijn van zo, deze gozer, die wilde echt, echt voor gaan. En daar heb ik zoveel respect voor. En dat het dus nog relatief zo kort geleden is en dan zo'n mooie transformatie meegemaakt.
Dat is het bijzonder ook, hè? Want in januari, dit gaat over dit jaar, 2024. In januari keek je dus dat programma waarin je eigenlijk zoveel pijn en verdriet die je niet meer kon onderdrukken naar boven kwam. En dat is natuurlijk iets wat een gegeven is in coachingland, in therapieland, dat mensen soms rock bottom moeten aanraken, echt op de bodem van de put moeten zitten voordat ze in beweging komen, omdat ze echt denken, ja, dit is niet hoe ik mijn leven verder wil leiden. En wanneer die energie eenmaal loskomt en je ziet de manieren waarop je wellicht de juiste hulp zou kunnen krijgen, ja, vaak zijn dat de mensen die het hardst gaan en echt prachtige transformaties maken. En daar ben je er zeker één van.
Zeker, absoluut. Die intentie is een van de belangrijkste pijlers, zou je kunnen zeggen, van succes. Voor mij, Luke, ben jij echt een schoolvoorbeeld van iemand die per definitie heel erg gaat groeien vanwege ook de intentie waarmee jij er ook zelf in bent gestapt. Mm. En het is natuurlijk altijd, het is een samenwerking van aan de ene kant de coach die faciliteert en die helpt met dingen waar je nu nog tegenaan loopt.
Maar aan de andere kant ook echt de inzet van het individu die die coaching neemt. En maar al te vaak zie je natuurlijk ook in hulpverlening dat mensen misschien naar een coach of naar een psycholoog gaan en denken van, oh ja, nou, dat is dan mijn redding of die persoon mag mij helpen. Terwijl, ja, het is een deel van de waarheid, maar je moet er ook zelf verantwoordelijkheid voor nemen. En als er iemand is die dat heeft gedaan, dan ben jij dat wel. Mm. Ja. Zelfs nu nog steeds dat je ook je laptop met aantekeningen en dergelijke mee hebt genomen voor deze podcast. Ja, fantastisch.
Ja, heel epic. Ja. Ik ben nog nieuwsgierig. Kan je voor mij iets meer uitleggen naar hoe het was om echt in je hoofd te zitten en naar dat gevoel toe te gaan?
Ja, dat kan ik inderdaad uitleggen. Een heel, heel bevrijdend gevoel. Een heel nieuw gevoel ook. Mm. Voorheen zat ik inderdaad gewoon echt alleen maar in mijn hoofd negatieve overtuigingen. Waarvan inderdaad hetgeen wat we net besproken, inderdaad de meest intens was, maar ook wat andere kleinere negatieve overtuigingen op dat gebied. Puur door het feit dat ik alleen maar in mijn hoofd zat. En door inderdaad dus voor het eerst echt contact te maken met mijn gevoel. En uiteindelijk iets verder in het programma waardig met mijn authentieke kern. Ja, dat is zo'n openbaring voor mij geweest. Zo'n wereld van verschil, hoe dat je dan jezelf voelt, dat is bijna niet te beschrijven.
Ja, ja. Hoe was het in het begin van je, voor je om naar dat gevoel toe te gaan? En vanuit het hoofd naar het lichaam te gaan, te landen bij alles wat daar afspeelt?
Om heel eerlijk te zijn, inderdaad, dacht ik... En dan zie je daar inderdaad mensen voordoen, ogen sluiten. Wat is dit voor een zweverig gebeuren?
Wat is dit voor zweverig? Shit,
dat dacht ik, maar heel eerlijk te zijn, dacht ik dat in het allereerste begin, wat is dat voor een zweverig gebeuren? Ja. Maar ik heb me daar qua dat betreft gewoon helemaal aan, heb dat helemaal gevolgd. En ja, wat ik meemaakte was qua dat betreft echt mindblowing. Nou, van tevoren had ik dat totaal niet zien aankomen. Mm-hmm. Maar daar inderdaad wel echt een heel grote stap in gemaakt om dat zo aan te gaan.
Ja, want wat we doen inderdaad tijdens de coaching sessies is op het moment dat mensen lekker vanuit het hoofd bepaalde problemen beschrijven en het allemaal vanuit de ratio willen oplossen en meer informatie willen en kennis willen, is eigenlijk de hele tijd terug naar het lichaam brengen en alles wat daar omhoog komt gaan toelaten, zodat ze het kunnen verwerken en kunnen loslaten. En dat hele proces is een, er zitten heel veel lagen en nuances aan. En er zijn heel veel verschillende tools die we eigenlijk de hele tijd toepassen om dat te doen. Maar het knappe is dat als dat eenmaal lukt, dat je eigenlijk een bepaalde beschermer, namelijk het blijven denken, zodat je niet hoeft te voelen, dat je die gaat loslaten uiteindelijk, zodat je meer in contact kunt komen met je authentieke kern, de gezonde volwassenen, hoe je het ook wil noemen. Zodat die beschermer ook ziet van, hey, wacht even, het is veilig om te voelen. Je kan dat aan. En dat zorgt vaak voor dat stukje bevrijding en die opluchting en die verlichting. Dat je niet meer de hele tijd alles maar hoeft te analyseren en over hoeft na te denken. Een perfect controle over hoeft te hebben. Je kunt echt landen in het hier en nu. Openstaan voor wat zich afspeelt. En het gevoel hebben, het gaat oké zijn. En er kunnen negatieve dingen gebeuren, maar dat kan ik ook emotioneel aan. Ik kan dat doorvoeden. Wat niet heel leuk is of zo. Het kan soms echt heel veel. Er kan heel veel verdriet naar boven komen. Er kan heel veel naar boven komen. Maar dat stuk, dat is vaak wat mensen als die opluchting beschrijven. Dat je niet meer het leven aan hoeft te gaan vanuit die beschermer, vanuit overleven. Mm. Ja.
Heel afkenbaar. Ja. Ja.
En op een gegeven moment heeft het analyseren ook geen zin meer, of heeft het eigenlijk zijn werk wel gedaan. Dus dat is wat je ook ziet, ook veel mensen die ook in het transformatietraject zijn gestapt. Soms hebben ze zelfs ook al bepaalde therapieën gevolgd en weten ze heel goed te beschrijven van, oh ja, dit is er toen gebeurd en daardoor voel ik me nu dus zo. En weten ze precies die analyse erop te leggen. Maar dan is het van, oké, maar hoe ga je daar vervolgens ook echt van loskomen? Ik bedoel, we kunnen het vanuit het hoofd natuurlijk wel, hè, als stappenplan en wat is er allemaal aan de hand. Maar ja, je zal dat lichaam ook in moeten gaan. Hè, want dat is het van, we hebben een hoofd en we hebben een lichaam en veel mensen zitten... Nou ja, ook mede natuurlijk ook door de maatschappelijke conditionering. Ook hier weer, het wordt niet op school aangeleerd om contact te maken met je lichaam. Maar zitten we voor 80% of 90% in ons hoofd. Terwijl er nog een heel lichaam is wat ons allemaal signalen geeft de hele tijd. En emoties op laat komen waar we dan niet bij kunnen omdat we zo erg in het hoofd zitten. En om dan een koppeling te maken naar het lichaam is een tool die we daar dus voor gebruiken. Dus meditatie, visualisatie, het sluiten van je ogen, focussen op je ademhaling en gaan waarnemen. En als je dat nog nooit hebt gedaan, kan ik me heel goed voorstellen dat je aan het begin denkt, oh, wat is dit voor zweverig iets? En ik denk dat veel mensen ook dat misschien die veronderstelling hebben. Alleen het mooie is, als je jezelf er dan voor open kan zetten en contact kan maken met het lichaam, dat je dan kan zien, en eindelijk kunnen alles wat daar zit, kan de ruimte krijgen. En niet alleen maar op rationeel niveau dat je dingen gaat begrijpen, maar ook gaat voelen van, hé, wacht, maar er is ook een hele andere realiteit voor mij.
Mm-hmm. Ja, mooi. Ja, je hebt een laptop vol met aantekeningen. En ik ben echt heel nieuwsgierig naar eigenlijk wat er allemaal staat en de dingen die je zelf wil delen over het hele proces dat jij hebt meegemaakt. Ik heb nog nooit iemand gezien die de laptop meebracht met aantekeningen. I love it. Het is echt heerlijk voorbereid.
Ja. Heel kenmerkend voor Luke ook. Ja. Als er iemand is die dat moest doen, dan was het Luke wel. Ja. Super. Fantastisch.
Even kijken, deze punt hebben we besproken. Het volgende punt wat ik dan misschien wel inbreng, inderdaad.
Volgende punt op de agenda. Hij had net geen PowerPoint mee.
Fantastisch.
Het punt wat ik wil inbrengen is wel inderdaad dat ik met kunstwaardig überhaupt bewust ben geworden van het feit dat mijn oude negatieve overtuiging niet mijn identiteit is, maar dat het puur op dat moment een manier van leven was en dat het uiteindelijk een gedachte is die je uiteindelijk weer overdrijft. Voor dit traject had ik eigenlijk het idee, dit ben ik, dit is mijn identiteit. Ik krijg gewoon geen vriendin punt, dat is gewoon zo ingegoten. Maar ik heb al tijdens dit traject geleerd dat dat heel anders is.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Ik denk dat misschien mooi is om ook gewoon dat moment te vertellen dat we in ieder geval zagen hoe dat bij jou hoe dat loskwam. En ik denk dat het mooi is om het vanuit jouw perspectief te vertellen eerst en dan ook hoe wij het misschien ervaren hebben. Dat er was één heel duidelijk moment waarin je echt aangaf van, ja, die oude overtuiging, dat is niet meer.
Ja.
Kun je dat vertellen?
Ja, zeker. Dat was bij de workshop van het programma Waardig, cursus Waardig, waarmee de cursus eigenlijk werd afgesloten. Op die cursus heel erg gefocust op authentiek zijn, jezelf zijn, in je gevoel landen. En op een gegeven moment voelde ik me echt in de staat van mezelf, puur look, 100% authentiek. En op dat moment stelde jij inderdaad de vraag van, zijn er nog bepaalde mensen, deelnemers die iets kwijt willen? En toen nam ik op een gegeven moment het woord, omdat ik op dat moment het volgende kwijt wilde, dat ik inderdaad op dat moment de stellige overtuiging had dat ik wel een vriendin ga vinden. Mm-hmm. Dat me dat wel gaat lukken.
Mm-hmm.
En of dat inderdaad op korte termijn of iets langer termijn is, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het me gaat lukken.
Dat is zo'n krachtig moment, omdat de zekerheid die doorklonk in je stem, het absolute vertrouwen dat je duidelijk uitstraalde, was echt voelbaar voor iedereen in die zaal. Ik weet ook nog dat ik tot tranen toe geroerd was, omdat ik echt dacht, wauw, dit is zo'n mooi moment van waar je vandaan komt, met zo'n stellige overtuiging, identiteit, gewoon een soort wetmatigheid over hoe de wereld in elkaar zit, namelijk dat Luke geen vriendin krijgt. En dat opeens wegvalt en er een totaal nieuwe overtuiging in komt, een vertrouwen en een nieuwe energie. En ja, dat is echt prachtig om te zien.
Ja, die krachtige energie die stroomde gewoon door die hele zaal heen. Ja. Dus volgens mij ook zelfs nog een deelnemer die ook zei van zo. Ik voel het zelf. En ironisch genoeg zat hij helemaal aan de andere kant. Supermooi.
Ja, dus zo'n supersterke kernovertuiging valt dan weg. Ja, en dat komt een heel andere overtuiging voor in de plaats. Wat zijn nog andere dingen die je gemerkt hebt in het programma, dingen die veranderd zijn, die geshift zijn?
We moeten trouwens niet vergeten, die ene, dat was toch ook nog op een seminar, die beuk op de borst.
Had jij dat gezien?
Gezien, maar we hadden hem allemaal gezien. Ja,
dat is een hele goede trouwens.
Ja, dat is zo'n mooi moment.
Daar kwam inderdaad, tijdens meditatie inderdaad, kwam ik echt in mijn authentieke kern. En ik weet nog, toen jij de zin zei, voel eens hoe dankbaar bent voor de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Toen kwam bij mij gewoon een soort automatische flex, om gewoon echt zo knal.
Die krachtige mannelijke energie die daar ook vanuit ging, bam. Zo. Ja. Maar, we zaten er alle drie naar te kijken. Kelly ook zo met grote ogen. Zo, van hoe vet is dit, joh. Dus we hebben het gezien, maar we hebben het vooral ook gevoeld. Ja. En dat was zo'n kenmerkend moment ook van niet alleen jouw progressie, maar ook van die workshop. Dat ik dacht, die moeten we nog even noemen. Dat is echt fantastisch.
Absoluut.
Ja.
Verder ook nog wel een moment wat erbij is gebleven, maar dat is dan vanuit het op één traject, dat we op een gegeven moment oefeningen met Laurens voor de spiegel deden. En dat ik op een gegeven moment bij die overtuiging die toen werd besproken, letterlijk in lach uitbarstte van, daar klopt eigenlijk helemaal niks van die overtuiging die ik had.
Juist.
En dat ik gewoon inderdaad er echt mee moest lachen. Terwijl ik er voorheen letterlijk mee kon huilen.
Precies, dus dat je inderdaad een gevoelsmatige verbinding maakt met dus, hè, wat wij dan noemen je authentieke zelf. Hè? Dus dat krachtige verbonden stuk in jezelf. Niet alleen op rationeel niveau, maar ook op gevoelsmatig niveau. Dat je helemaal in die gevoelsmatige staat zit. Dat ik je inderdaad voor die spiegel had gezegd. En toen van oké, en noem nu nog eens een keer die negatieve overtuiging op. En je noemt hem zo, straight face in die spiegel. En direct inderdaad in lachen uitbarsten. En dan ook echt kunnen voelen van... Wat een onzin is die negatieve overtuiging eigenlijk. Ja, super. Ik krijg er nog kippenvel van. Ah. Mooi moment.
Ja, het is boeiend hoe als je jezelf naar een andere staat van zijn brengt, qua gedachtes, qua gevoel, in contact met je authentieke kern, eigenlijk in dat observerende bewustzijn zit. En je kijkt dan naar een bepaalde overtuiging, een zin, die hoort bij een hele andere staat van zijn. Want je kunt dit zo'n overtuiging zien als bijvoorbeeld onderdeel van de innerlijke criticus die je binnen jezelf meedraagt, wat een gedeelte is. En als die innerlijke criticus, die beschermer, actief is, dan horen daar vaak ook bepaalde lichamelijke sensaties bij, waar weer bepaalde gedachten uit voorkomen. Dat voedt elkaar, dat is een visueus cirkeltje. Er kan weer bepaald gedrag uit voortkomen. Wanneer je jezelf dan daaruit bevrijdt en eigenlijk die beschermer even laat rusten en laat kalmeren en je zakt in die authentieke kern, en dan kijk je naar die overtuigingen, dan matcht dat inderdaad niet meer. De energie erin, de emotie, is compleet anders. En dan heb je opeens echt een afstand gecreëerd. Het is een beetje losgekoppeld. Het is aan het losweken van je pure identiteit van wie je echt in de kern bent. En dingen die je wellicht bent gaan geloven over jezelf door bepaalde gebeurtenissen in je leven. En het moeilijke hiervan is als je niet in aanraking komt met manieren om in die authentieke kern te zakken en je eigenlijk gewoon jezelf dus als een soort internal family systems noemen ze dat ook wel, een monomind ziet van oké, je bent gewoon Luke, je bent alleen Luke en alle gedachten die je hebt, dat is allemaal echt Luke. En je dan kan je als het ware niet echt afstand doen van zo'n overtuiging, want dat is een waarheid over de wereld en over wie jij bent. En pas wanneer je daar ook gevoelsmatig een andere blik op kunt krijgen, dus door daar echt een ruimte in te creëren, in die authentieke kern te zakken, in plaats van dat je alleen maar in de beschermer zit, dan pas kun je dat soort dingen gaan loslaten. En dat is ook de reden dat lezen over dit soort dingen wel het rationele begrip mee kan brengen dat dit zich in jouw leven afspeelt. Maar zolang die emotionele verandering er niet is, dan zie je toch vaak dat mensen erin blijven hangen en niet echt die veranderingen kunnen krijgen die ze graag willen. En wat bewonderingswaardig ook is aan het proces, is dat je best wel snel in staat bent geweest eigenlijk om die denkende beschermer toch te laten rusten en in dat gevoel te zakken. En dat is bij jou echt best wel snel gegaan. Dan heb ik het over misschien 2 maanden, een periode van 2 maanden dat gebeurd is. Maar het kan voor sommige mensen ook veel langer duren. En dat ze het enger vinden om die beschermer die alles wil analyseren en wil overdenken en de controle wil behouden, vooral niet wil voelen. Want dan kunnen er allerlei slechte dingen gebeuren. Allemaal gevaarlijke dingen en dan gaat het niet goed en noem maar op. Voor sommige mensen duurt het veel langer voordat ze daarin kunnen zakken. En waar ik nieuwsgierig naar ben is, heb je jezelf over nagedacht waarom het wellicht sneller voor jou ging? Of waarom denk jij dat je misschien in staat was om toch je denkende brein, die beschermer, die alles wil analyseren en overdenken, te laten rusten en snel in die authentieke kern kon zakken? Heb je daar enig... Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast.
nou, wat nu bij mij opkomt, is dat het moment dat ik überhaupt eigenlijk voor de eerste keer contact maakte met mijn gevoel, dat moment was in januari 2024. Daar inderdaad mijn gevoel eigenlijk voor het eerst een heel duidelijk naar voren kwam, een heel duidelijk signaal gaf van ja, ik ben er ook en alsjeblieft luister naar mij. En ik denk dat dat signaal dusdanig duidelijk was dat dat ook heel erg in mijn bewustzijn is opgeslagen. En dat ik daardoor misschien ook inderdaad minder angst heb gehad om dat traject, die verandering door te maken. Omdat ik wist van dit moet gewoon anders. Dit kan niet zo blijven gaan, want hier ga je letterlijk en figuurlijk anders aan onderdoor. Dus ik denk dat dat wel een heel specifiek punt in mijn traject is. En ik kan me inderdaad voorstellen dat het voor anderen natuurlijk een proces is wat langer kan duren, omdat het ook heel herkenbaar is. Het is veilig, het is beschermend en daar wil je eigenlijk liefst zo lang mogelijk vanuit dat gevoel eigenlijk in blijven. Mm-hmm. Maar op het moment dat je inziet dat dat jou niet helpt en dat je dus inziet dat je je comfortzone moet verleggen, gaat dat qua dat betreft wat makkelijker en sneller op het moment natuurlijk dat je dat nog niet misschien zo heel erg bewust hebt ingezien. En inderdaad, dan heb je wel bepaalde dingen gelezen, maar dan leeft het nog niet zo in jouw systeem of lichaam. En ik denk dat dat wel een groot punt is, waardoor dat bij mij relatief snel is. Ja.
Het is toch de heftigheid, of misschien de intensheid van de emotionele ervaring die dingen in beweging heeft gezet.
Ja, oké,
helder. Hem, die hebt volgens mij nog meer aantekeningen. Ja. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel nieuwsgierig naar dingen die je zelf ook nog wilde vertellen. Die je daar mooi hebt opgeschreven.
Volgende punt op de agenda.
Volgende punt op de agenda, ja. Exact.
Door het feit dat ik mezelf eigenlijk best wel met mezelf aan het worstelen was op het gebied van overtuiging met vrouwen. Ik heb ook persoonlijk wat minder leuke dingen daarin meegemaakt. Ik ben niet trots op dat ik dat had, maar had ik een beetje het gevoel van ik haat vrouwen. Eigenlijk voordat ik aan dit traject begon. Kon ik gewoon letterlijk een vrouw op straat zien lopen met een bepaalde man. En dan kon ik daar heel erg boos op mezelf over worden. En dan denk ik, ja, wat is dat toch voor een vrouw? Natuurlijk niet fair, helemaal niet correct. Maar die gedachte die is helemaal omgeslagen naar wat zijn vrouwen toch eigenlijk leuk. Wow. Ik stond op een gegeven moment inderdaad letterlijk als bij wijze van spreken een blij kleinkind in de kamer te huppelen van wat zijn vrouwen toch leuk.
Wauw, fantastisch man. Ja. En ook super mooi dat je dat deelt, want ik denk dat het een overtuiging is die heel veel mannen herkennen als ze afwijzing hebben meegemaakt door vrouwen. En als ze ook niet het gevoel hebben van oh, dit is iets waar ik iets aan kan doen, of het is niet iets waar ik een bepaalde vaardigheid in kan opbouwen, dat ze dus ook zich heel erg hopeloos of machteloos voelen. Mm-hmm. Ik ken hem misschien ook wel, hè, de red pill, black pill community.
Ja, de manosfeer.
Ja, de manosfeer waarin er ook een soort, echt inderdaad een soort misogynie, een soort haat naar vrouwen, een soort strijd met het andere geslacht is puur gevoed vanuit dat pijn, vanuit die pijn, die jij dus ook voelde dus op dat moment toen, vroeger. Alleen dat dus de processen die je hier hebt aangegaan voor zo'n shift hebben gezorgd dat je ook op een hele andere en veel, veel liefdevollere manier en leukere manier ook naar vrouwen kan kijken.
Absoluut.
En ik denk dat dit andersom ook geldt. Dat is ook voor de vrouwen die wij coachen, die ook een soort gelijk proces doormaken, die misschien ook weer bepaalde veronderstellingen over mannen hebben. Van nou, mannen zijn nou eenmaal zo, of mannen zijn klootzakken, of dat soort dingen. En die door wat ze hier meemaken, opeens daar ook op een hele andere manier naar gaan kijken. Ja,
ja, dapper dat je ook zo'n overtuiging durft te delen. Mm. En het klinkt natuurlijk heel extreem en haat, maar helaas is de realiteit zo dat, we noemden het net al, in de manosfeer bijvoorbeeld een groepering incels, involuntary celibates. Mannen die eigenlijk maagd zijn, geen vrouw kunnen krijgen, geen vrouw als vriendin weten te krijgen. En vanuit die pijn gewoon een heel gedachtegoed hebben ontwikkeld over hoe man-vrouw verhoudingen in elkaar zitten. En waar zelfs hele nare dingen, volgens mij, zelfs moorden en schietpartijen uit voort zijn gekomen.
Ja,
En het laat zien hoe dit soort emotionele pijnen van iemand die in de kern gewoon een goed persoon is, ook zou kunnen, weet je, zo'n gedachte komt op, zou kunnen afdrijven naar hele duistere plekken. En ja, ik denk dat gewoon dat feit dat dat zo is, maar dat je er eerlijk over bent en daarover over deelt, ook voor mannen die het misschien in mindere mate hebben, maar misschien ander soort gedachten en overtuigingen over vrouwen hebben en zien en horen hoe dat kan veranderen, dat zo ontzettend belangrijk is, juist in de tijd waarin we nu leven, met internet en echo chambers, waarin je zoveel informatie op kunt doen die jouw gedachtegoed bevestigt en misschien verder radicaliseert. Dat dit soort transformaties echt gigantisch belangrijk zijn als een soort tegengeluid. Van, hey, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Kijk naar dit verhaal.
Juist, dat ze in jou ook een voorbeeld hebben, wat heel veel van die mannen dus ook helemaal niet hebben gehad. Mm. En ook misschien nergens konden vinden. En nu dat jij hier dus ook hier je verhaal doet, ook een hele mooie inspiratie daar ook voor al die mannen.
Luke wordt nu een soort missionaris voor mannen.
Luke is ja, precies, inderdaad. We gaan ook op al die Reddit forums of wat. Dus ik ga met jouw verhaal ook delen.
Zeg je baan maar op,
ja,
Luke,
ja, dit precies. Je hebt een nieuwe functie straks, jongen.
Wat levert dat op?
Ja. Ja, nou ja, wat, ja.
Die vraag negeren.
Nee, goed. En dit is een beetje gechargeerd gezegd, maar een soort van, de kans is groot dat het gaat gebeuren. Dat er mannen met bepaalde negatieve overtuigingen naar dit verhaal luisteren en denken van, nou, zo, hey, wacht, het kan ook echt heel anders. En er is iemand die dat ook echt heeft geleefd. En ja, gewoon hoe mooi dat ook is. En ja, wat leeft het op? Ik denk dat we gewoon heel veel looks nodig zullen hebben ook om daarin ook het goede voorbeeld te geven voor een hele hoop mannen die dat echt nodig hebben. Ja, vandaag de dag.
Mm-hmm. Hoe ervaar je nu het contact met vrouwen?
Ik sta daar heel veel rustiger in. Dat is eigenlijk, denk ik, wel de kern die het samenvat. Heel veel rustiger. Een paar weken geleden in Maastricht heb ik daar een dame ontmoet. Die heb ik daar op straat aangesproken. Super spannend om dat te doen. Voor deze cursus deed ik dat überhaupt nooit. Mm-hmm. Kwam ik überhaupt nooit op de gedachte, wie gaat er nu op? De overtuiging van, ik durf dat helemaal niet om op straat een dame aan te spreken. Dat heb ik wel gedaan. De comfortzone qua dat betreft wel verlegd. En dat was echt super chill, super leuke reactie van haar. We hebben uiteindelijk, denk ik, ruim anderhalf uur samen doorgebracht. Uiteindelijk inderdaad daarna ook nog wat online contact via WhatsApp gehad. En jouw vraag van, hoe sta je nu in contact met vrouwen? Ja, heel veel rustiger. Nu hebben we dan wat minder contact. Maar ik merk dat me dat eigenlijk heel weinig doet. Dat ik daar gewoon heel rustig onder blijf. Ze heeft aangegeven dat ze misschien nog wel eens wil afspreken. Misschien dat wel er nog van komt. Misschien niet. En als dat zo is dat het er niet van komt, dan vind ik dat eigenlijk helemaal niet, wat dat betreft, een drama. Terwijl ik hiervoor dat wel echt als een drama had ervaren. En dat heel erg op mezelf had betrekken. Van zie je wel, het gaat je dus inderdaad nooit lukken.
Ja, het is een prachtig verhaal. Omdat je overdag haar dus hebt aangesproken terwijl je er gewoon zag lopen. En ter plekke volgens mij een koffietje bent gaan doen. Ja. En dus een hele fijne, leuke tijd met haar hebt gehad. Alleen ze woont volgens mij in België.
Klopt.
Waardoor inderdaad het verder afspreken misschien, ja, niet meest ideaal is als je op zoek bent naar een vriendin voor de lange termijn. Maar het hele feit inderdaad, dat is wat ik al eerder in de podcast noemde, is de rust, de kalmte, de acceptatie als iemand jou niet wil, of in dit geval is dat misschien niet eens het geval, maar dat het misschien niks wordt en dat je gewoon weer verder gaat. Dat is overvloed. Dat is een gezonde liefdesblauwdruk. Dat is op een mooie manier instaan. En wij horen van heel veel vrouwen van, ja, ik zou zo graag eigenlijk gewoon van de dating apps af willen. En eigenlijk gewoon een man ergens ontmoeten in de supermarkt, op straat of op een feestje, waar het ook is. Maar tegelijkertijd is het voor mannen ook heel eng om op vrouwen af te stappen. En ik denk, überhaupt om dat vroeger te doen was al heel eng. Maar allemaal nu ook, er ook best wel een grote nadruk ligt, wat heel belangrijk is ook, op het voorkomen van catcalling en het intimideren van vrouwen. Zelfs als je dat niet eens bewust doet en eigenlijk gewoon op iemand af wil stappen. Want kijk, er zijn natuurlijk hele duidelijk als je iemand nafluit of je roept, hey, schatje, bla bla. Vrij obvious dat dat een vorm van harassment is. Maar de vraag is dan, oké, hoe kun je dit op een manier doen dat het een prettige ervaring voor beide is, respectvol, een vrouw voelt zich niet bedreigd, ze voelt zich niet lastiggevallen. En dat inschatten is zo moeilijk ook voor mannen, om want ja, jij staat daar, misschien doe je het voor de eerste keer, misschien voel je de zenuwen door je heen gieren. Het is niet alsof mannen een soort ijzige zelfvertrouwen en dat eventjes heel sociaal afgestemd in één keer kunnen doen. Zenuwen en stress kunnen ervoor zorgen dat je misschien net wat meer hakkelig overkomt of net niet het juiste woord vindt of wat dan ook. Ja, en dan dat hele gegeven om daar toch doorheen te gaan en kant en rust in jezelf te ervaren, om het een prettige ervaring voor haar en voor jou te laten blijken, contact te maken, respectvol, tegelijkertijd haar te laten voelen van, hey, het is helemaal oké, ik wil je een compliment geven, maar ik wil je ook niet lastig vallen of zo. En om dat echt over te brengen in de energie en de woorden die je eraan geeft. Ja, dat is een lastig iets. Maar wanneer je dat echt kunt omarmen en daar oké mee kunt zijn en het lukt je, dan zorgt dat inderdaad voor een heel stuk bevrijding. En daarmee ook vertrouwen in je liefdesleven. Van, oh, ik kan dus blijkbaar overal gewoon mensen ontmoeten op een fijne manier. Respectvolle manier. En ik denk dat dat soort ervaringen heel erg bijdragen ook weer aan de bevestiging van Sina. Wat gaat me wel lukken uiteindelijk in de liefde. Ik weet dat je op dit moment dus ook aan het daten bent. En eigenlijk is je hele liefdesleven dus daarin al veranderd. Ondanks dat je nog geen vriendin hebt. Ben je jezelf aan het ontdekken in het contact met vrouwen. En niet alleen je overtuiging over vrouwen en over jezelf aan het veranderen. Maar ook gewoon aan het ervaren van, ja, wat past nou eigenlijk bij mij? En met wat voor persoon wil ik nou verder? En die... Dat stuk rust wat je daar dan in vindt, gaat er uiteindelijk voor zorgen. Dat is wat we namelijk altijd zien. Dat je op een gegeven moment iemand tegenkomt en niet alleen de aantrekkingskracht en de connectie klopt, maar ook het stukje commitment naar elkaar toe en de praktische omstandigheden van dat contact, waar jullie bijvoorbeeld wonen, waar jullie heen willen in het leven, de relatievisie, die klopt dan ook nog eens. En dan zie je vaak dat daar een hele sterke, stabiele relatie uit voortkomt, omdat het gekozen wordt vanuit overvloed. Dus het is niet dat je haar nodig hebt om een bepaalde eenzaamheid in jezelf op te lossen of vanuit schaarste van, oh nou ja, deze komt nu voorbij, ik moet hier dan maar mee verder, want anders lukt het me waarschijnlijk niet meer. Juist omdat dat niet aanwezig is, maar omdat je kiest vanuit, wauw, zij raakt iets in mij, ze doet iets met mij wat ik zo mooi vind, dat ik ervoor kies om met haar een leven op te gaan bouwen. En er zullen altijd moeilijke dingen op het pad gaan komen. Maar dat is een hele andere keuze die je maakt, die ook ervoor gaat zorgen dat je die rust en die kalmte, en het is ook oké als er een keer iets gebeurt in een relatie wat niet fijn is, dat je daarmee om kunt gaan en de emotionele volwassenheid hebt om daar dan mooie gesprekken over te voeren, elkaar weer beter te leren kennen in die relatie. Dat zijpelt daarin door. En wanneer je dat in het date al oefent en belichaamt en daarmee aan de slag gaat, krijg je veel stabielere relaties. En dat is het mooie. Het komt wanneer het komt. Dat weten we natuurlijk nooit wanneer dat exact er op moment er is. En dat hoeft gelukkig ook niet, want je geniet al van het hele proces op dit moment.
Ja, dat is zeker waar. Want inderdaad, ik wil even aanmerken op het feitje zegt van je bent meer aan het daten. Dat klopt inderdaad helemaal. Maar inderdaad, door het traject wat ik heb gevolgd, is dat het geval. Omdat mijn eerste date ooit, die was in mei van dit jaar, ik tijdens het traject, omdat ik voor dit traject bleef ik eigenlijk gewoon zo ver mogelijk weg van überhaupt een emotionele connectie met een vrouw. Door die negatieve overtuiging dat ik zoiets had van, ja, het heeft toch überhaupt geen zin om daar een stap initiatief in te nemen. En het grappige was dat ik inderdaad in mei tijdens het traject voor de eerste keer een date-touch speed-date event. En de allereerste date die ik had, allereerste gesprekje, terwijl ik voorheen had, mogen jullie ook weten, de overtuiging, als ik zo'n speed-date doe, moet ik, ja, 1000 deelnemers qua dat betreft, of 1000 gesprekken voeren. En dan heb ik misschien geluk als daar 1 match tussen zit.
1 op 1000? Ja. Dat is geen goede ratio. Nee.
Dat is geen goede ratio. Nee. En het allereerste gesprek wat ik had, dat is wel echt dan ook super typerend, die gaf mij al gelijk een match. Dat was mijn allereerste date ooit.
Ja, bijzonder man, dat soort dingen. Heel mooi ook voor dat soort bemoedigende ervaringen zijn natuurlijk ook hele fijne duwtjes in de rug om dan verder te gaan op zo'n reis die je dan aan het ondernemen bent. Ja. Volgens mij zijn er nog meer aantekeningen. Dus.
Ja, dat klopt. Wat ik ook geleerd heb, is om veel meer compassie voor mezelf te hebben. Hè? Mm. Inderdaad, voorheen was ik eigenlijk, wat ik al zei, onmenselijk hard voor mezelf. Had ik de lat letterlijk boven het plafond liggen. Maar nu is die lat wel een heel stuk verlaagd. En mag ik van mezelf ook fouten maken? Mag ik bepaalde dingen niet tot perfectie uitvoeren? Mag ik een keer op mijn plaat gaan en daarvan leren en door te gaan? Met veel meer zelfliefde kijk ik nu naar mezelf door dit hele traject.
Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat dat ook weer bijdraagt aan jezelf emotioneel kunnen openstellen ten opzichte van een vrouw, een echte hechting en verbinding aan te gaan, omdat als dat negatieve emoties met zich meebrengt en je doet het niet perfect en het gaat misschien niet goed, dat je dan compassievol voor jezelf kunt blijven, met emoties om kunt gaan. Je hoeft het niet te onderdrukken. Je kunt het doorvoelen. Dus het is al die vaardigheden die je dan daarin leert en die veranderingen die je meemaakt, zorgen er ook voor dat je eigenlijk van een beetje een vermijdende hechtingsstijl, bindingsangst, van oké, ik hou alles maar gewoon ver weg van me qua vrouw en dan kan ik ook geen pijn krijgen. Dat dus verandert naar oké, ja, dat maakt het juist wel mooi om nu echt die hechting en die verbinding aan te gaan.
Zou jij kunnen zeggen van wat specifiek, als je daar woorden aan kan geven, wat specifiek zo heeft bijgedragen aan een versterkt gevoel van compassie naar jezelf? Want ik denk namelijk dat heel belangrijk is, ook voor heel veel mensen die ook zo'n proces aangaan, dat ze zich heel erg herkennen in die kritische stem, hè, en heel veel zelfkritiek en ook zelfs in het proces van zelfontwikkeling nog steeds heel streng voor jezelf zijn. Of ook tijdens het daten, waardoor het hele proces daardoor ook echt werken wordt en veel minder leuk wordt. Dus wat heeft voor jou bijgedragen aan meer compassie voor jezelf? Mm.
Ik denk wel twee heel specifieke punten in het programma van Waardig. Het eerste punt dat ik tijdens een van de online calls met Kelly eigenlijk die innerlijke criticus heb aangepakt door naar het gevoel te gaan. Daar inderdaad in te checken en daar heel erg verbinding te maken met jouw lichaam en niet jouw hoofd, waar die innerlijke criticus qua dat betreft ontstaat. En daar heeft qua dat betreft toen al tijdens dat moment een shift plaatsgevonden.
Ja, dat er dus een ruimte ontstaat tussen die innerlijke criticus en jezelf eigenlijk. Dat je opeens kan voelen van, oh wacht, dat ben ik dus niet, maar ik kan het meer observeren.
Ja, precies. Ja. Precies. Ja, precies. Dus dat was een heel duidelijk punt wat daar naar voren kwam. En het tweede punt, wat daar ook aan heeft bijgedragen, dat ik veel meer voor compassie voor mezelf heb, is ook toen de opdracht van Kelly om een liefdesbrief een brief voor mezelf te schrijven vanuit zelfliefde. Die heb ik toen geschreven. Het waren uiteindelijk 4 A4'tjes waar ik op uitkwam. En die heb ik toen een aantal keer gelezen. En dat raakte me wel heel erg. Op een positieve manier. Mm. En dat gaf me ook heel erg het inzicht en het gevoel dat ik er mag zijn dat ik waardig ben.
Ja, dus dat je door het schrijven van zo'n brief dus ook echt een gevoel van liefde naar jezelf gaat voelen.
Ja.
Ja, mooi. Mm. Ja, mooie vragen. Laat het lijstje gewoon lekker afwerken. Ik zit te smullen.
Ja, heerlijk.
Ja, dus door die innerlijke criticus die ik altijd had, was ik meer met mezelf aan het vechten. Dus intern had ik wel kracht, maar dat gebruikte ik op de verkeerde manier. Doordat ik met mezelf eigenlijk aan het vechten was. Doordat ik nu niet meer met mezelf aan het vechten ben, komt die kracht eigenlijk naar buiten.
Ja, sorry, graag verder hoor. Maar ik,
Matthijs herkent zichzelf hierin.
Matthijs is ook een box.
Ja, zeker. Ja, kracht wel meteen.
Ja, ik zat heel erg gezondig gelijk met mijn gedachten erop. Maar ga zeker verder.
Nee, dus ik voel inderdaad die kracht. Normaal was ik heel erg intern aan het struggelen, aan het vechten. En ik voel nu dat die kracht niet meer intern aan het struggelen is, maar dat die gewoon naar buiten straalt.
Ja. En je noemde dit specifiek die criticus of een ander? Ja. Wat je hier beschrijft als zo'n gedeelte in jou dat heel veel eerst aan het werk was eigenlijk om jou klein te houden, wellicht kritiek te leveren om te voldoen aan bepaalde maatstaven. Eigenlijk al die dingen die de hele tijd aan het doen is. Wanneer dat gedeelte mag rusten, dan kan er inderdaad een bepaalde energie vrijkomen die je in andere dingen kunt stoppen. En dat is een heel mooi gegeven dat je eigenlijk ook minder bang bent om echt te gaan voor datgene wat je wil in het leven. En stappen te zetten in zo'n richting en die kracht die daarbij vrijkomt. Omdat het is niet meer eng als daar nieuwe keuzes uit voortkomen in het onbekende. En je dat misschien nog helemaal niet perfect kan. Dus zodra zo'n innerlijke criticus gaat rusten, dan is het bijna alsof er een soort deksel van het potje afgehaald wordt. En hop, je kan echt naar grote hoogtes gaan. Het is een heel interessant iets wat we heel vaak zien. En wat ik zelf ook heb mogen ervaren. Dat er echt inderdaad een energie vrijkomt die heel prettig aanvoelt. Ja, mooi. Ik zie je laptop weer lekker op het scherm gaan. Mm. Open houden en volgende punt op de agenda.
Authentiek zijn. Inderdaad, authentiek in het leven durven staan door deze cursus. Mm. Puur jezelf durven zijn en jezelf durven te uiten. 100% zoals jij bent. En vanuit eigen geluk bepaalde keuzes maken. Ook inderdaad in het contact met vrouwen. Blijf ik nu bij mijn eigen werkelijkheid en ga ik op zoek naar mijn eigen geluk. Inderdaad, terwijl ik voorheen me eigenlijk afstemde op hun reacties. Dus dat ik eigenlijk mijn eigen geluk opgaf voor het geluk van een ander. En nu blijf ik veel meer bij mijn eigen authentieke zelf. Mijn eigen geluk. Wat maakt mij gelukkig? Waar word ik blij van? Dat is ook wel echt een switch. Ja.
Mooi. En hoe kijk je daarmee weer naar... Want eigenlijk in het begin was je heel erg afhankelijk, zou je kunnen zeggen. Klopt. Van de reacties van die ander.
Absoluut.
Helemaal daar een beetje aan het pleasen.
Ja.
Toen heb je een stap gezet naar oké, maar wacht even. Ik mag er ook zijn. Mijn behoeftes mogen er zijn. Wat is de uitwerking daarvan op het contact met vrouwen? Hoe kijk je bijvoorbeeld ook weer naar haar behoeften en wat het beste is voor haar? Dus ik zoek naar zeg maar zo'n win-win perspectief. Hoe kijk je daarnaar?
In de zin van dat je vanuit allebei elkaars behoeftes aanvult.
Mm-hmm. Heeft daar misschien iets in veranderd bijvoorbeeld voor je? Of?
Jawel, dat ik inderdaad ook inzie dat ik op het moment dat ik het ergens niet mee eens ben in een bepaald contact, dat ik dat ook gewoon mag uiten. Of dat we samen in elk geval tot een oplossing komen, inderdaad, wat voor beide het prettigste is. En voor één was het gewoon puur, voor de ander was het altijd het prettigste. En ik cijferde me wat dat betreft helemaal weg. Mm-hmm. En doordat je jezelf helemaal wegcijfert, ben je ook niet helemaal, ben je helemaal niet zelfs jezelf. En daardoor bouw je ook geen pure connectie op.
Mm-hmm.
Dan heeft die ander inderdaad iemand voor haar die zijn eigen werkelijkheid opgeeft. Dus dan is er ook iemand voor haar die niet op dat moment puur zichzelf is. Dus hoe kun je dan inderdaad die connectie opbouwen?
Ja, dus het gevaar is dat je het vanuit twee beschermers, als het ware, met elkaar in gesprek gaat. En als je je beschermer laat zakken en je zakt helemaal die authentieke kern, dat je ook veel meer afgestemd kunt zijn op de ander. Omdat je het gewoon kunt waarnemen zonder dat het direct iets bij jou triggert vanuit waaruit je gaat reageren. En wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld, oké, ik zie dat zij misschien iets wil of iets niet wil. En zij wil bijvoorbeeld naar een bepaald strand gaan of wat dan ook. En ik weet niet of ik dat wil, dat ik daar altijd maar in meega. Of het tegenovergestelde, wat je mensen ook nog wel eens ziet doen, van oké, ik wil niet mezelf weer verliezen in een relatie of gaan pleasen. Dus ik ga de andere kant op en ik ga juist heel stellig zijn, ruzie maken over bepaalde dingen. Want ik wil niet bepiepeld worden en ik moet niet onder de plak komen, wat je man nog wel eens hoort zeggen. In plaats van gewoon helemaal los van beschermers en dat soort eigenlijk oud zeer wat je meeneemt uit het verleden, waardoor je op een bepaalde manier gaat reageren, los van beschermers, daar helemaal kunt zien van hey, wat wil deze persoon, wat wil ik en kunnen we op een manier uitkomen die voor ons allebei werkt. En af en toe is het water bij de wijn doen. Af en toe doet de andere persoon dat. Weet je, ook openstaan voor verrassingen, avontuur als het ware. En meestal kan dat pas als je dus zelf ook een beetje meer in die rust kunt gaan zitten. En in dat moment kunt landen. Ja,
waardoor dus die rust ook authentieker wordt. Hè? Dus in de zin van wat je ook zegt. Van nou, ik sta nu met meer rust in het contact. Het voorbeeld dat je net gaf met die specifieke dame. Kan wat worden, hartstikke leuk. Maar misschien ook niet. En dat is dan ook oké. En dan, ook terwijl ik het zeg zelf, voel ik er eigenlijk ook al rust bij. Ja, dat klinkt heel kalm en tegelijkertijd ook heel erg in verbinding met de ander. Terwijl het zo'n goed voorbeeld wat jij net zei, Matt, van die andere reactie die sommige mensen dus hebben van oh ja, ik mag niet te behoeftig zijn. Dus het is een soort, ook mannen die dan soms ook verkeerd datingadvies opdoen, of het datingadvies verkeerd interpreteren. Van, oh ja, ik mag dus ik mag geen berichtje sturen, ik moet haar ook geen bericht sturen, want anders ben ik straks needy. En dan, ja, soort van, dan die intentie die erachter zit is zo onrustig, omdat het eigenlijk per definitie ook helemaal niet authentiek is op dat moment. Je bent nog steeds niet needy aan het zijn, om te zorgen dat zij je toch op een bepaalde manier dan leuk gaat vinden.
Ik denk een mooi voorbeeld hiervan is een vrouw die mijn leven en liefde op dit moment coacht. En het laat ook weer zien hoe veel overlap is tussen de problemen die mensen kunnen ervaren. Die zich, tussen aanhalingstekens, zoals het zelf ook zei, dat ze te graag wilde op een date. En te veel haar best deed. En dus, zou ze dat kunnen noemen, needy, behoeftig, pleasend, overkwam. Waarna die man aangaf dat hij het niet voelde. Terwijl de twee dates daarvoor, toen ze daar, of tenminste twee ontmoetingen daarvoor, door bepaalde omstandigheden had ze daar geen last van. Maar toen die eerste echte officiële date, ja, toen was het opeens, want toen ging ze het voeden. Kijk, dan kun je datingadvies opdoen zoals, oké, je moet niet needy zijn en je moet niet te hard je best doen. Super rationeel. Wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je een nieuwe beschermer aan het creëren bent, om met gevoelens die er bij haar zaten, van wellicht niet leuk genoeg zijn, een gevoel van eenzaamheid, angst om alleen te blijven, om te gaan. Dus je creëert dan eigenlijk een nieuwe beschermer, een nieuw masker, waarachter je gaat verschuilen om dan een bepaald resultaat te krijgen. En dat is dus het probleem met veel oppervlakte laag datingadvies. Het geeft je wel een blik in hoe je idealiter in het contact zou staan met iemand, maar niet omdat dat een regeltje is dat je moet volgen en jezelf moet forceren om dat maar te gaan doen. Waar het om gaat is dat je in je authentieke kernzak al die beschermers als het ware los kunt laten, zodat je dat gedrag al van nature gaat laten zien. Want wanneer zij die eenzaamheid niet voelt en ze is niet bang om alleen te eindigen, en ze heeft dat vertrouwen wat jij bijvoorbeeld hebt van ja, het gaat wel goed komen, dan hoef je niet zo hard je best te doen. En dat voel je. Dus je gedrag gaat dan ook veranderen. En dat is de transformatie die daarin moet plaatsvinden. Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel erg herkenbaar is, dat je bepaalde informatie opdoet om eigenlijk ook niet geconfronteerd te hoeven worden met bepaalde emoties. En dan vanuit die energie, als het ware, dat allemaal maar gaat zitten toepassen. Ja, en dat werkt niet, want je blijft die emoties voelen. En zolang je daar niet mee dealt, zodat je altijd overspoelen of op bepaalde momenten naar boven komen. Je zal altijd een bepaalde onrust ervaren of het gevoel hebben van ja als deze persoon er naar achter komt wie ik eigenlijk echt ben, dan... Ja. Is dat nog enigszins herkenbaar voor jou? Of?
Ik heb daar wel aan een heel stuk minder. Het is wel nog niet zo dat het helemaal niet meer voorkomt natuurlijk, die gedachte is. Maar daar ben ik heel veel rustiger in geworden.
Ja, en ook dat, ik denk ook nooit dat het helemaal weg zou gaan of zo. Omdat die gedeelte van innerlijke criticus, het is niet alsof die helemaal weg is. Nee, je hebt hem alleen geïntegreerd en een totaal nieuwe relatie tot ontwikkeld. Ja, stel er gebeurt straks even allerlei dingen in jouw leven. En misschien heb je ook bepaalde gewoontes waar even wat meer laten slippen. Het inchecken bij je gevoel bijvoorbeeld. Dan kan het ook zijn dat iets weer wat sterker terugkomt. Maar dan heb je in ieder geval de tools om er weer mee aan de slag te gaan.
Ja, dat is zo'n belangrijke, dat de authentieke staat, Loek, die jij nu ook meer ervaart. Hè. We zouden ook kunnen zeggen de staat van het nieuwe verhaal. Hetgeen na de hero's journey, als het ware, waar je dan terechtkomt. Dat geen staat is van perfectie, van oh, en er is niks meer aan de hand en er is helemaal geen probleem meer en alles is oké. Maar dat dan wat authentiek zijn ook is eigenlijk precies wat je nu ook net zei. Van ja, en af en toe komen ze ook nog op en af en toe val ik er misschien in. Maar ik kan het zien, het is oké. Ik kan ook ervan loskomen, weer terugkomen naar mezelf.
Ja. Wat zou je als allerlaatste nog over jouw reis of over iets anders willen zeggen als afsluitende stuk van deze podcast?
Dat ik inderdaad echt wel heel erg vooruit ben gegaan als persoon aan zich. Daar heb ik heel concrete voorbeelden van. Niet alleen inderdaad op het gebied met omgaan met vrouwen. Maar ook concrete voorbeelden op het werk. Dat zelfs een vriend die werkt ook bij mij. Dat hij aangaf van, Loek, wat is er de laatste tijd eigenlijk met jou aan de hand? Ik dacht, ja, wat gaat er nu komen?
Oh, helemaal, ja.
En op een gegeven moment zegt hij zo, je lijkt wel alsof dat je herboren bent. Wow. Dat vond ik wel echt gaaf om dat En dan een vriend die mij heel goed kent, die mij eigenlijk altijd van erg dichtbij heeft gezien en nog steeds ziet, dat hij zegt van het lijkt wel alsof dat jij geboren bent. Dat vond ik eigenlijk wel echt een hele kracht. Ja.
Mooi dat die vriend ook de tijd nam om dat te zeggen.
Ja.
Ja. Ja. Ah. Want het is natuurlijk ook wat je vaak hoort. Zo van ja, als jij gaat veranderen, sommige mensen kunnen daar niet in mee, zullen je bekritiseren of klein willen houden. Het is heel mooi dat hij daar dat ook in jou zag en dat op zo'n manier tegen je zei.
Mm.
Ja, ja. Awesome. Verder nog iets? Hoe je dingen die je hebt meegemaakt? Of is dit misschien een hele mooie afsluiting?
Ik had nog wel een paar punten, maar ik weet niet hoe.
We kunnen een extra grote podcast hiervan vullen. 4 uur met Luke.
Nou, ik zou zeggen. Ik denk dat het dan een mooie afsluiting is. Maar als er nog iets wat je wil zeggen, een van de punten erbij pakt, dan is daar zeker nog ruimte voor.
Ja, ik had een van de dingen dat ik nu minder jaloers ben. Mm-hmm. Door het traject. Even kijken of dat ik nog meer.
En ik zit te kijken. En terwijl hij dat zegt, zie ik hem naar beneden scrollen. En ik zie gewoon nog een waslijst met, nou wat zullen het zijn? 15 extra punten tevoorschijn komen.
Oh, heerlijk. Ja, heerlijk.
Ik zou zeggen,
misschien moeten we het een deel 2 maken.
Pak er eentje waarvan je nog het gevoel hebt van ja, dat is iets wat ik gewoon heel mooi vind. Of, ja.
Keuze maken vanuit je authentieke kernlook, dat is ook een oefening.
Okay. Ja, inderdaad. Dan heb ik er nog wel één die voor mij echt wel ook heel erg, waar ik eigenlijk best wel behoorlijk trots op ben, is inderdaad inzake het ontmoeten van vrouwen. Het aanspreken van vrouwen door de negatieve overtuiging die ik had. En ik zag op een gegeven moment een, naar mijn inziens, knappe dame lopen. Was het eerste wat ik deed, naar de grond kijken.
Mm-hmm.
Dat ik niet het gevoel had dat zij maar 1/1000ste van een seconde het gevoel had dat ik naar haar keek. En op een gegeven moment, een aantal weken geleden in Utrecht, liep daar echt een heel erg knappe dame. En die raakte mij wat dat betreft dat ik haar in elk geval gedag wilde zeggen. En normaal had ik dus überhaupt nooit naar al durven kijken en al überhaupt niet naar afstappen. Op dat moment liep ze ook nog de Hunkemuller in. Maar ja, goed, uiteindelijk toch de Hunkemuller in. En daar haar aangesproken, puur vanuit mijn authentieke zelf. Wat dat ik inderdaad op dat moment voelde. En haar reactie was zo leuk. En op een gegeven moment durfde ik nog eens nog beter naar haar te kijken. En toen maakte ik een nog, mijns inziens, iets directere en opmerking die echt puur vanuit mezelf kwam. En die reactie die was echt super gaaf. Super gaaf.
Ja. Mooi. Ja.
Straalt er helemaal bij.
Ja.
Mooi. Ja.
Wat zei ze? Wat was er, zeg maar?
Ja, het was dus in de Hunkemuller, dus ik gaf natuurlijk aan van ik vind het hier super spannend dat ik hier in deze winkel sta. Ik zag je net buiten lopen. Maar ik vind je een heel leuke uitstraling hebben.
Mm-hmm.
Daar reageerden ze al heel erg positief en leuk op. En op een gegeven moment keek ik nog eens goed naar haar. En ik vond ze eigenlijk gewoon een super sexy uitstraling hebben. En dat benoemde ik gewoon vanuit mezelf. Puur vanuit mijn authentieke zelf. En daar reageerden ze heel erg positief op.
Wat zei ze?
Ja, echt super dankjewel, super bedankt. Ik kon ook aan haar non-verbaal, aan haar lichaamstaal zien van, dat het daar op positieve manier raakte.
Mm-hmm.
Uiteindelijk had ze, wat dat betreft, wel een vriend. Maar ze gaf ook aan, echt super moedig dat je dat hier in deze winkel doet. En absoluut op deze manier blijven doen. Dus ja, dat gaf mij echt wel een heel fijn gevoel.
Prachtig, man. Prachtig. En ik denk dat dat verhaal ook een hele mooie is om deze podcast af te sluiten. Ik hoorde een piepje, dus voor mij is een van de camera's uitgevallen. Ik denk door de hitte, want het is aardig warm in deze studio. Luke, echt ontzettend bedankt voor het doen van je verhaal. Heel mooi dat je hier bent gaan zitten en zo open, kwetsbaar en krachtig je hele reis hebt willen delen. Dus heel erg bedankt daarvoor. Laurens, jij nog afsluitende woorden?
Diep respect, Luke. En heel veel succes en heel veel plezier op je verdere reis. En bedankt dat je dit hier wilde delen.
Dank je wel. Dank jullie wel beiden.